Je luistert naar Achter het Stuur, een podcast van Düsseldorp BMW en Mini, gepresenteerd door Wietse de Jager.
Welkom bij weer de derde aflevering van Achter het Stuur. Een podcast waarin ik, Wietse de Jager, in gesprek ga met spraakmakende Düsseldorp-bestuurders. We gaan het hebben over het rijgedrag, de auto, natuurlijk uitgebreid over de gast zelf. En zo komen we erachter wie er eigenlijk achter het stuur zit van een bedrijf, een programma, een boek, een film, noem het maar op. In een bijzondere setting, want we zitten tussen de gloedje nieuwe auto's in de showroom van Düsseldorp. En daar hoort ook een bepaalde geur bij die nieuwe auto's. Vorige aflevering uitgebreid gesproken met ondernemer en directeur van uitgekookt.nl, Johan van Marlen. Waarin Johan onder andere de ambitie uitsprak om andere landen te gaan veroveren.
Nou, misschien zitten we dan wel, in de Duitse hoek. Hè? Dan misschien zitten we dan wel in een mooie Duitse show. Lijkt me wel mooi als we nog een keer de grens over kunnen.
Deze week ga ik in gesprek met een persoon die niet in één titel te vangen is. Misschien ook wel niet in vijf titels te vangen is. Hij is prins, ondernemer, adviseur, commissaris bij verschillende ondernemingen, CCO, adjudant in buitengewone dienst, vader, partner. Ja, dat zijn ook titels die erbij horen. Maurits van Oranje, van harte welkom.
Dankjewel.
Ja, dat zijn nogal wat titels.
Dat zijn het zeker, maar die zijn allemaal vrij irrelevant. Hè?
Ja? Ja. Welke is het meest relevant?
Ik vind de partner en vader is denk ik het belangrijkste. Want ja. Je hebt maar één keer, als je het geluk hebt kinderen te mogen krijgen, weet je wel, heb je maar één kans om om dat te doen en om iets mee te geven. En denk ik dat het belangrijkste is. Want,
jouw kinderen zijn al wat ouder?
Ja, ze zijn 21, 20 en 17.
Wat is het belangrijkste dat je ze mee hebt gegeven?
Ja, heel moeilijk. Ik denk zelfvertrouwen. Ik weet niet of ze me dat naspreken, maar zelfvertrouwen. Hè, weten waar je voor staat, wat belangrijk is voor jezelf. En dat je niet dingen voor anderen hoeft te doen. Ja, je moet een hoop dingen voor anderen doen, maar vanuit je eigen kracht.
Als je het zelf ook echt wil.
Als je het zelf echt wil.
Ja. Ja. Heb je daar genoeg tijd voor gehad altijd?
Nou, tijd voor gemaakt. Kinderen. Tijd voor gemaakt. Wij hebben heel bewust, weet je wel, we kennen ook mensen. We weten dat het is een gift als je kinderen als je gezonde kinderen kan krijgen. Dus wij hebben er gewoon heel veel tijd voor gemaakt. We hebben ook een heleboel dingen niet gedaan. Ik kan nooit zeggen van, joh, we hebben niet genoeg tijd aan jullie besteed. De hoeveelheid avonden, middagen, school, tot irritatie toe, hockeyvelden.
Maar al die titels die ik net opnoem, die vragen ook wat van je natuurlijk, hè?
Dus, met name je werk en je gezin zijn geen niet meest van je vragen.
Ja. We zitten tussen de gloednieuwe auto's, over kindjes gesproken. Voor sommige mensen voelt dat echt als een kind, hè, de auto. Is dat voor jou ook echt zo of niet?
Nou, dat was vroeger denk ik meer zo dan nu. Vroeger kon ik helemaal super enthousiast worden over auto's. En ik heb dat nu wat minder. Weet je, ook omdat je gewoon, je kan er eigenlijk niet meer zoveel mee. Vroeger kon je, weet je, ja.
Doen. Hij doet alles
vroeger. Vroeger was alles beter.
Ja, precies.
Nee, maar vroeger had je wel grote Duitse snelwegen waar je nog ongebreideld heel hard kon rijden. En dan was het allemaal heel gaaf. Maar tegenwoordig,
Praat je tegen je auto?
Nou, als hij niet doet wat ik zeg, wel. En dat is het meestal niet heel erg aardig.
Nee?
Weet je wel, je hebt meestal zo'n Siri-systeem in je auto. Ja. Als je ergens heen moet navigeren en hij begrijpt het niet. Of deze heb ik niet helemaal begrepen. En dan krijg je zo'n irritante stem terug.
Ja.
Op een gegeven moment, als ik dan... geduld is niet mijn sterkste punt. Dan zit ik enorm te vloeken in mijn auto. Stom. Gelukkig dat die ramen dik zijn, dat je het niet hoort.
Ja, en soms herhaalt Siri dat ook nog. Hè? Dan hoor je zeurende stem, alles geldt serenades.
Ik heb Siri uitgeschakeld, want die is vaak niet met me eens. Die zegt, ik weet niet precies wat ik hiermee moet.
Heeft je auto ook een naam?
Nee.
Nee? Nee, dat is wel... Nee, dat kan, hè. Sommige mensen hebben echt een liefkozend naampje voor een auto. Maar het blijft bij gewoon streng toespreken af en toe. Persoonlijke link met Düsseldorp. Want dat is ook nog een titel. Je bent trotse klant van Düsseldorp natuurlijk. Dat hoort er ook nog bij.
Ja, trotse klant van Düsseldorp. Nou, ik ken de directeur al heel lang toen hij bij BMW Nederland zat. En we hebben heel lang BMW gereden. En altijd heel, heel prettig. En nu rijden we elektrische Mini. Dus... Zijn we heel blij mee.
Gewoon heel tevreden.
Heel tevreden. Ja. Ja, hij mag wat meer kilometers rijden, zeker als het koud is.
Ja, het is interessant om in deze podcast kritiek te uiten op BMW in Düsseldorf. Daar ben ik nog steeds naar op zoek, maar jij bent de eerste die dat durft. Wat meer kilometers dus.
Ja, die batterijen zijn net iets te klein, weet je wel. Dus ik heb hiervoor i3 gereden. Die ging net iets verder. En ook eigenlijk voor het soort auto een prima auto.
Ja. Zou je je bijrijdersstoel ervoor opgeven voor een grotere batterij of niet?
Ja, nee, ik zou mijn bijrijders toch... Ja, nee, zeker, want ik rij heel vaak alleen.
Ja, veel alleen in de auto.
Ja.
Voordat we uitgebreid verder gaan praten, lijkt het mij leuk om je eens wat beter te leren kennen aan de hand van rijstijl en gedrag. Doen we door middel van een paar stellingen. Durf je dat aan?
Dat durf ik aan.
Oké. Okay. Onderuitgezakt of stoel op voorste stand en net neus boven het stuur?
Net neus boven het stuur, altijd heel actief.
Ja, ben je een actieve bestuurder?
Ja, ik ben een actieve bestuurder. Ik zit ook vrij... recht, ik zit vrij kort op het stuur.
Heb je wel eens foto's teruggekregen van een bekeuring uit Duitsland bijvoorbeeld? Dat je dan, want dan zie je jezelf natuurlijk altijd zitten.
Ja, en dan wordt een medebestuurder, krijgt zo'n balkje.
Ja, zeg maar. ja, precies. Ja,
nee, zeker. Duitsland heb ik wel eens inderdaad.
En zat je toen ook actief?
Toen zat ik heel actief. En ik keek met name de verschrikte blik. Want je weet al dat het fout is als je op het laatste moment ziet. Maar ze flitsen daar ook van 130 naar 100. En dan staat 10 meter na het bordje 100 staan ze. En ik laat hem meestal uitrollen. Dan ga je daarna keurig de snelheid rijden. Maar ze doen het net wat sneller dan je had verwacht.
Ja. Ja, ik kwam toen wel tot de conclusie dat ik ook altijd dacht dat ik een actieve bestuurder was. Maar toen ik die foto zag, dacht ik, ik zit echt onderuit gezakt als een echte BMW-bestuurder. Een beetje naar het midden hangend, zeg maar. Dus soms denk je ook dat je er zit, maar dan ziet het er heel anders uit.
Je doet wel een bouwde uitspraak dat de BMW-bestuurder gemiddeld... Ik zou die foto's dan allemaal wel willen zien, zeg maar. Dat ze allemaal onderuit gezakt.
Ja, dan moeten we een keer onderzoek naar doen.
Het is een beetje een rijdersauto, toch? Dus dan had ik verwacht dat het wat meer actieve zit zou zijn.
Ja. Nou, tenzij je op vakantie gaat en je zit al lekker uren te maken, dan ga je steeds meer... Het zit ook comfortabel
natuurlijk. Dan kan je beter stoppen, weet je. Want dat is,
Snoepen tijdens het rijden of blijft het bij een kauwgompje?
Het ligt een beetje aan wat erbij is. Maar af en toe met name als je niet geluncht hebt of zo, denk je even bij een pompstation. En dan koop je toch een zakje Engelse drop of zo. En dan gaat toch net meer uit dan je graag wil.
Ja. Trackcontrole. 100 mag er gereden worden. Rij jij 100 of rij je 105?
Ik rij 105. Ja. Want dat is 102 echte kilometers per uur. Dat heb ik wel uitgezocht, zeg maar. Die GPS, dat je gewoon keurig zeg maar binnen de limiet blijft.
Snelste route of omrijden voor wat extra sturen en wat autobeleving?
Nou, vroeger ging ik voor de lol, ook in Italië wel, vond die wegen zo lekker. En dan was het helemaal rustig en dan ging je lekker een stukje sturen. Maar tegenwoordig is het gewoon zo druk dat je daar eigenlijk niet meer aan toe komt.
Nee.
En ik rij elektrisch, dus dan is de batterij ook... dan krijg je range anxiety, zeg maar.
Liever de Bob of lekker lallend achterin?
Ik dat is één ding wat ik echt nooit doe. Dat is met alcohol achter het stuur. Dus ik denk, dan ben ik liever de Bob.
Maar in een vriendengroep of wat dan ook, iemand moet rijden. Ben je degene die vrijwillig zegt, nou, laat mij maar rijden, ik drink vanavond niks? Of hou je even stil en zeg je van, nou...
Nou, meestal probeer ik niet, ook voor mijn vrienden, want die ken ik goed genoeg. Die zeggen, dan drink ik niet.
Volgens
dan durf ik niet mijn hand voor in vuur te steken, zeg maar. Dus dan liever de taxi, zeg maar.
Ja, liever de taxi. Dat is ook nog de optie, inderdaad. Ja, met z'n allen gewoon in de taxi. Ja. Heb je nog wel tijd om met je vrienden te drinken, of niet? Of is dat als je wat... Ja, ik wil niet zeggen dat je oud bent, maar als je op een gegeven moment wat ouder wordt...
Dankjewel. Dat is mooi. Mijn grootvader op zijn 94ste vroeg ik van... Heb je nou het gevoel dat je veel ouder bent? En hij zei nee, alleen je lichaam is wat. Je lichaam doet wat minder mee. Mijn moeder zei, als je boven je 50ste geen pijntje meer hebt, als je wakker wordt, ben je dood. dus denk ik dat ik blij ben dat ik elke ochtend als ik mijn bed uitstap, denk van dat zit er ook nog.
Ja, maar de katen zijn wel heftiger, toch? Of niet? Als je een keer een biertje drinkt, als je wat ouder wordt.
Ja. Nee, de grap is, dat valt wel mee. Ik heb het geluk dat ik nooit zo heel veel katers heb.
Fijn, ook wel gevaarlijk.
Nee, eigenlijk. Het is niet zo dat ik elke dag weer... dan doen we het vanavond weer.
Nee, die controle is wel gelukkig. Toeteren bij het zien van een bekende of rustig doorrijden en later maar een appje sturen?
Ik ben over het algemeen altijd wel enthousiast en misschien ook soms wel impulsief. Dus dan denk ik dat het eerlijk is dat ik zeg van toeter of zwaai of zo. En die mensen in totale verwarring achterlaten, want die herkennen je niet.
En dit is een terugkerende. Wegen succes verlengd, zeggen we. Het stoplicht staat op oranje. Rijdt Maurits van Oranje door of rem je?
Ja, ik denk dat ik in de meeste gevallen wel rem. Eerlijk. Want ik heb een paar keer gezien wat er kan gebeuren als mensen toch nog even doorrijden. En je hebt een fietser die denkt van, nou, ik rij ook even door. Ja. Want, dat ik toch, dat is denk ik ook de leeftijd en de ervaring achter stuur. Dat je denkt van,
Ja. Ja, terwijl vorige aflevering ook, ja, iedereen echt zei, we rijden door. Maar ook omdat die oranje is een soort vaag begrip, hè? Wat is oranje nou? Ja.
Nou ja, oranje is tussen groen en dat is niemands land. Maar ja. Zeg maar, vroeger was het zo dat je misschien nog wel eens inhaalde als je dacht van, nou, dat kan nog net. En tegenwoordig denk je van, nou, weet je wel.
Ja.
Die ene minuut.
Kan verkeren.
Kan verkeren. Ja, je ziet sommige mensen enorm hun best doen. En dan kom je ze bij het volgende stoplicht weer tegen.
We hebben net aan het begin een heel rijtje aan titels gehoord. Uiteraard gaf je daarbij aan van vader, partner. Dat zijn wel de meest belangrijke voor je. Dat begrijp ik ook, want die anderen liggen meer op professioneel gebied en werkgebied misschien. Maar als je daaruit zou moeten kiezen nog, welke is dan je favoriet?
Nou, het is toch wel in het werk wat we doen. Want dat is een beetje je legacy, weet je wel. Degene wat je, waar je tijd en moeite in steekt. En de onderneming waar ik nu dagelijks mee betrokken ben. We zijn met 5 man begonnen. En het bestond al wel, dat ze eerlijk zijn. Maar ik ben als misschien nummer 5, nummer 6 bijgekomen. En dat is nu 120 man. We zitten nu door een aantal landen in Europa. Nou, het is toch is heel veel geluk zit erbij. Weet je? Het is nooit zo dat jij nou de belangrijke of een andere collega de meest belangrijke factor is. Maar het is wel een onderdeel van waar je hoop, tijd, liefde en zorg aan besteedt naast je gezin.
Voor de mensen die het niet kennen, wat doet het bedrijf? Wat doen jullie?
Wij ontwikkelen grootschalige energiesystemen, met name zonnesystemen en met name op grote daken. Dus door eerst in Nederland en nu door heel door Europa heen.
Ja. En wat is er anders aan dan bij een huis, een groot bedrijf?
Ja, zeg maar, het principe is hetzelfde. Het enige is, wij hebben gekozen. Er waren een heleboel partijen die op huizen en op andere locaties dingen deden en op land. En op dat moment waren er heel weinig partijen die met name groot logistiek als energiebron gebruikten. Zeg maar, of in ieder geval de daken ervan. En wij hebben gezegd van, laten we 1 ding nou heel goed doen. En dat, ik denk dat we dat wel redelijk hebben gedaan.
En in dit werk is het dan de passie voor het ondernemen? Of is het ook de passie voor het specifieke product wat je maakt?
Nou, het is wel, en dat deed ik daarvoor ook al. Want ik zat daarvoor, had ik een club. En daar hielpen een hoop van onze klanten. Deden green tech en clean tech, zeg maar. En die hadden met name technologische oplossingen. Wat wij proberen te doen is een ja, daar een probleem bij te vinden, weet je, te zorgen dat het echt een oplossing was, hadden techniek. En ik vind wel, en ik heb zelf zonnepanelen, we rijden elektrisch, dat is niet voor niks, weet je wel. Dus ook omdat ik echt wel vind, als ik kijk wat er op dit moment, of in ieder geval de afgelopen 30 jaar, wat we met onze planeet aan het doen zijn. Ja, dan vind ik, als wij een bijdrage kunnen leveren, hoe klein ook, dan moet je dat doen.
Is dat ook toekomst, denk je, als we het over auto's hebben, dat je op zonnepanelen gaat rijden? Er zijn wel initiatieven, die zijn nog klein, zeg maar. En dat,
ja, en die zijn net hoorde ik dat een van de initiatieven helaas zeg maar niet meer verder kan. Dat is natuurlijk jammer. Alhoewel in de auto-industrie is het heel altijd enorm durven als je een nieuw automerk opzet. Weet je wel, dat is... Maar ik vind het zelf, ik weet het niet. Ik weet wel dat elektrisch rijden is voor de industrie de makkelijkste manier om naar CO2 neutraal te gaan, bij wijze van spreken. Want waterstof is het omzetten van energie naar waterstof, van water naar waterstof, kost heel veel energie en vervolgens heeft het in de verbrandingswaren veel minder energie dan, is allemaal technisch, dan benzine of diesel. Diesel mag je niet meer zeggen, maar ik denk dat het nog steeds een prima vervoerstof is. Maar dat is eigenlijk niet meer, mag niet meer, zeg maar. Nee. Dus besloten dat het niet meer goed is. maar wat je wel merkt is dat elektrisch en elektrisch rijden, zeker als de Duitse automerken zich ermee bemoeien, wordt het zo snel efficiënt. Ja, toen wij begonnen, dat was eigenlijk met het Formule E-team in 2009, 2010 voor de Nederlandse overheid. Toen waren er nog maar een paar merken die er een klein beetje mee bezig waren. En nu merk je dat eigenlijk vanaf, het is al bepaald, hè, vanaf 2030 komt niemand meer met brandstofauto's. Nee. Dus dat voor vrachtwagens denk ik dat waterstof heel belangrijk wordt voor de langere afstanden. En alles korte afstand is stroom.
Waar ben je het meest trots op als het om ondernemen gaat?
Ja, vind ik heel moeilijk.
Je doet wel wat goed natuurlijk. Je kan niet.
Ja, maar kijk, goed, je deelt het graag met de mensen. Ondernemers ook 20 keer hele grote fouten maken. Weet je, dat je kan zeggen van, oh, gaaf dat het zo gelukt is. Maar hiervoor hebben we ook heel veel partijen geholpen en dingen gedaan die niet werden.
Nee.
Ja, weet je wel. Dus je weet ook dat geluk is een hele belangrijke factor bij.
Maar waar ben je goed in dan? Want je bent wel ergens goed in.
Ja, dat is een goede vraag. Waar ben ik goed in?
Anders kan ik er ook wel gaan zitten. Als het allemaal niks voorstelt. Dan,
nee, dat is dus ik denk, ik weet niet of ik er goed in ben. Maar ik bedoel, je moet ergens wel echt in geloven. Dat is één. Je moet, we hebben natuurlijk de afgelopen, ik ben ruim over de 50. Dan heb je in je werkende leven een best wel een netwerk gebouwd. Van mensen die waarbij je samen momentum kan creëren. Die moet je overtuigen. Je moet iets goed doen. Je moet weten met z'n allen dat je waar je mee bezig bent, dat je dat ook echt goed doet. Dus ik denk dat we, ik weet niet of ik specifiek ergens heel goed in ben. Ik denk dat je ook moet zorgen dat je de goede mensen bij elkaar vindt om dingen voor elkaar te krijgen. Ik denk dat je goed moet beseffen wat je wil bereiken.
Ja.
Kijken wat voor soorten mensen je daarvoor nodig hebt. En ik denk dat in de onderneming waar we nu zitten, hebben we gewoon het geluk dat we ook heel veel hele bevlogen en goede mensen hebben. Bevlogenheid is wel een belangrijk onderdeel.
Wat was je jongensdroom? Heb jij vroeger gedacht van ik word politieagent of ik word ondernemer lijkt me niet. Dat heb je als jongetje misschien nog niet heel erg.
Nee, helemaal niet. Want mijn broer werd ondernemer. Dat was eigenlijk, weet je wel, in die tijd was het toen we gingen studeren, was het gewoon heel gaaf om te studeren en om dan bij grote bedrijven te gaan werken. Weet je, dat was eigenlijk. Het was niet echt een droom. Ik was ook toen ik middelbare school zat, kan ik ook niet echt terugkijken dat ik mega ambitieus was. Dat is pas later gekomen dat je echt gewoon als je wat wil doen, wil je er ook goed in worden.
Ja, je bent natuurlijk wel in een bijzondere omgeving opgegroeid. Dat is natuurlijk wel.
Ja, maar
wel.
Zo voelde dat niet, hè? Weet je, ik kom uit Apeldoorn en mijn ouders hebben ons nooit opgevoed met het manier van joh, je bent later anders en. En succes ermee. Het was echt meer van, natuurlijk groei je op. En kijken mensen misschien anders naar je. Maar zo heb ik dat zelf nooit ervaren. Dat denk ik best knap is voor je ouders. Dat ze je 4 jongens op laten groeien. Ja, je hebt een titel, maar die titel is volledig irrelevant. Het is niet wie je bent, het is wat je doet.
Ja, dat is uiteindelijk waar. Maar je moet er wel een beetje op letten natuurlijk, denk ik. Het is niet dat je...
Zeker.
Je hebt wel een visitekaartje af te geven.
Ja, natuurlijk. Maar wij hadden natuurlijk wel het geluk dat toen wij opgroeiden, was er geen sociale media. Je kon allemaal domme dingen doen, weet je wel. Waar mensen niet meteen... Je werd niet gecanceld.
Je kon gewoon met je bommen de sloot in rijden, bij wijze van spreken.
Nou, bij wijze van spreken. Ja. Maar het was wel zo dat je niet meteen afgerekend werd als je een fout maakt. En tegenwoordig is het natuurlijk zo, als je iets doet of je zegt iets of je zegt iets verkeerd. Joh, je hebt meteen, ik weet niet hoeveel volgers of mensen die naar je kijken die een mening hebben en die je gewoon de grond in stampen. Meestal niet de andere kant op.
Zonder de feiten ook te kennen. Daarom, dat is het erger eraan natuurlijk.
Ja, goed, het is wel de realiteit van nu. Maar die hadden we niet toen wij opgroeiden.
Dus dat is een groot voordeel.
Dat
denk
is denk ik een heel groot voordeel.
Als we dat allemaal wisten, wat daar was gebeurd.
Ja, mijn moeder is net 80 geworden. En die hebben toch een beetje gezegd wat we deden toen we jong waren. Waar ze echt met de oren zat te klapperen nog.
Ja? Kun je één voorbeeld noemen? Of
nee.
Ik was er al bang voor. Ja, en toch even die, want die heb ik wel veel vraagtekens. Adjudant in buitengewone dienst.
Ik weet niet of dat een titel is. Ik ben in dienst gegaan. Ik heb bijna 2 jaar in dienst gezeten. Ik ben daarna nog een aantal keren teruggekomen.
Dat je ook
steeds bezig
toch,
met defensie.
Als je in dienst hebt gezeten en je bent er actief geweest, dat vormt je ook wel. Word je wel een bepaald persoon van.
Zeker,
natuurlijk.
Zeker. Ja. In ieder geval, je krijgt er wel meer discipline, doorzettingsvermogen van. En nogmaals, maar toen was het ook niet raar. Toen deed iedereen het, bij wijze van spreken. Tenzij je S5 was of je was, je werd lichamelijk afgekeurd. Dat kan, of uitgeloot, zeg maar. Ja. Je had ook hele groepen mensen die je kende die gewoon niet in dienst hoefden.
Nee.
Maar je wordt, het vormt je zeker.
Ja, En adjudant in buitengewone dienst, dat is gewoon meer iets wat je.
Ja, dat is. Nou, het is heel aardig dat mijn neef dat heeft gevraagd toen hij koning werd.
Ja.
Maar het is niet zo dat ik de hele dag met mijn uniform rondloop te paraderen.
Nee, lintjes te knippen links en rechts.
Nee, dat doe ik vrij weinig eigenlijk.
Ook niet thuis stiekem af en toe toch even het uniform.
Nee. Ja, de enige reden is om te kijken of je gekrompen, met name gebeurt dat niet meer als je ouder wordt.
Ja.
Of je er nog in past.
Ja, precies.
Maar.
Ja, dat is wel spannend.
Hoeveel er gesport moet worden om te zorgen dat je uniform nog past.
Ja. We gaan even kijken hoe het staat met je kennis over het rijgedrag van de Nederlander en onze activiteiten op en naast de weg. In de eerste vier maanden van 2020 zijn er meer of minder dan 1 miljoen verkeersovertredingen geconstateerd. Wat denk je?
1 miljoen?
Ja, meer of minder dan 1 miljoen. In de eerste 4 maanden?
Nou, ik denk meer.
Ja, dik meer ook. 2,4 miljoen. Gaat vooral om het hard rijden, door rood rijden en telefoongebruik. Nog steeds heel erg in de lift voor overtredingen.
Ja, ik zag laatst heb ik ook aan mijn kinderen doorgestuurd. Maar die zei, pa, dat is echt old news. Er was een filmpje van een verzekeringsbedrijf. Die had een filmpje gemaakt. Echt een heel indrukwekkend filmpje over een meisje. Die aangereden werd terwijl ze wat te bellen. Weet je, dat is mijn grootste zorg. Dat je kinderen lekker op de telefoon zitten. En dat je in één keer geschept wordt. Omdat je niet zit op te letten. En dat vind ik wel...
Ja. Angst.
Ja. Angst. Ja. Ik zeg ook van, doe dat nou alsjeblieft niet. Weet je nou.
Nee, het is ook lastig, want heel vaak
ik werd zelf laatst ook aangehouden. Toen pakte ik mijn telefoon en ik had mijn oortje in.
Ja.
En ik had mijn telefoon in de hand alleen om aan te nemen.
Ja, dan ga je al. Ja, zo verleidelijk is het ook natuurlijk.
Terwijl ik zo'n lok op mijn stuur heb, dat ik hem gewoon op het stuur kon doen. Maar ik haal hem uit mijn zak, zeg maar. En dat was net het moment dat oma Gent langs reed.
Ja, dan ga je. Ja.
Dan ben je aan de beurt.
Ja, dan ben je aan de beurt. Helemaal als je dan Maurits van Oranje bent natuurlijk. Dubbele bekeuring.
Ja, maar dat maakt niet uit. Nee. Dat, bedoel,
welke kleur auto komt het minst voor, denk je?
Groen?
Ros.
Dat begrijp ik.
Ros. 0,1% van alle occasions in Nederland heeft deze kleur alsnog. Ja, 0,1%.
Dat begrijp ik. Ik zie
hoe vaak was de Nederlander gemiddelde auto?
Wat zal het zijn? Elke 2 maanden of zo? 6 keer per jaar of zo?
Ja, eens in de 6 weken. En 10% van alle autobezitters was zijn auto nooit. En dat gaat om alsnog ongeveer 800.000 auto's. 55% gaat richting de wasstraat. En 29% doet het lekker voor de deur met een emmertje en sop. Hoe doe jij dat?
Nou, ik heb het laatst met een emmertje en sop gedaan. Toen kwam iemand me vertellen dat het in de verordeningen, want ik woon in de hoofdstad, dat het niet mag.
Oh,
dus, heel raar, want ik zie allerlei professionele bedrijven, die zullen wel een ontheffing hebben, die je staan te spuiten voor je deur.
Maar vanwege wat er in het sop zit? Of,
geen idee, ik heb gewoon,
reden.
Ik heb gewoon weet ik veel wat, bij een bekend Nederlandse groothandel koop ik wat van die autoshampoo en dan denk ik, ik sop even voor de deur.
Die hoofdstad, hè? Wat maakt het nog interessant? Je kan er niet parkeren, je mag je auto niet wassen. Wat is dat voor stad om te wonen eigenlijk, joh?
Ja, ik vind het een hele fijne stad.
Ja?
Ja. Ik fiets ook eigenlijk alles in de stad, hè? Dus ik heb opgegeven om met de auto ergens heen.
Ja, precies. Nou, dat is op zich wel heel gezond natuurlijk ergens. Wat heeft 18% van de Nederlanders als favoriete bezigheid tijdens de file?
Telefoneren.
Nee. Moet je nog een poging wagen?
Radio 538 luisteren.
Nee, dat is veel meer. Dat is natuurlijk 70% van de... 18% van de Nederlanders die heeft als favoriete bezigheid neuspeuteren.
Oh, wat smerig.
Ja. Wil je nog een lekker detail erbij hebben?
Nee.
Oh. Nou, voor de luisteraars dan. Het wordt vooral aan het meubilair afgeveegd in de auto.
Denk jij, ik hoop een mooie occasion. Dan hoop je dat je iemand... Van de 78% of het is 72% die het niet deed.
Ja. Er is dus een kans dat het wel is gebeurd, inderdaad.
Achter het stuur.
Maurits van Oranje, leuk dat je er bent nogmaals. Hoe oud was je toen jij je rijbewijs haalde?
18.
Heb je hem in één keer gehaald?
Jazeker.
En binnen veel Nederlandse gezinnen staat er wat tegenover. Hè? Ik heb dan vroeger gehad van als jij niet rookt tot je 18e, dan krijg je het rijbewijs van ons. Hing er bij jou ook nog wat aan vast?
Nou, dat weet ik niet meer. Want zeg maar, toen wij opgroeiden was het niet-rokenbeleid was wat anders dan nu.
Ja, dat was wat vrijer misschien bedoel je.
Dat was wat vrijer.
Ja. Maar geen andere dingen ook. Nee, wat moest je nog meer? Ja.
Lief zijn tegen je ouders.
Ja, dan krijg je rijbewijs.
Heel lief zijn tegen je ouders.
Waar erger jij het meest aan onderweg?
Ja, ik erger me het meest aan de enorm drukke, weet je wel. Ik laat ook iedereen die enorm veel haast heeft lekker voorgaan, weet je, ik denk voor mezelf. Maar inderdaad, gevaarlijk rijgedrag zit ik wel eens in de auto, denk bij mezelf, waar was dat voor nodig?
Ja. En ben je dan reactief? Want dan kun je een paar dingen doen natuurlijk. Je kunt gaan zijn en middelvinger omhoog steken.
Kijk, het gedrag, die mensen, er zal een reden voor zijn dus dat ze dit doen.
Ja.
En ik denk al dat ze opgefokt genoeg zijn om ook gewoon meteen de auto, want dat zie je ook, weet je wel, dat je een maat van mij die zag dat mensen op de A4 die stonden gewoon knetterhard met elkaar te knokken in de vangrail, weet je,
ja,
ik ook in pak, ja. Denk ja. Je ook, ja. Waar gaat het over?
Ja, dan zit er waarschijnlijk iets anders achter.
Ik denk bij mezelf dat er zat een wat diepere frustratie.
Er is iets niet heel gezellig thuis. Maar nee. Ja, je moet wel, want je zegt eerder van dat je niet heel veel geduld hebt, dat die wel eens op de proef gesteld wordt. Ja. Maar in Nederland moet je wel geduld hebben in het verkeer natuurlijk.
Nee, maar dat weet je. Dus je moet, dat is kanaliseren van... maar ik heb in mijn werk, weet je, als er gewoon dingen moeten gebeuren... dan moet het niet morgen pas of overmorgen pas, dan moet het gewoon nu.
Heb je ooit een ongeluk gehad?
Ja, ik heb wel ongeluk gehad, ja.
Ja. Heftig? Of?
Ja, nou ja, het was ook in Duitsland. Het was uiteindelijk iets waar je niets aan kon doen. Maar waar je wel... Dat is al echt een tijd geleden. Echt lang geleden. En dat... Ja, dat achtervolg je wel, zeg maar. Ook al ondanks het feit dat je er echt helemaal niks aan kon doen. Er kwam iemand, wisselde van baan en dus zaten tegen elkaar aan. En dat was best wel heftig. Maar en daarvoor reed je altijd lekker vrolijk en dacht je bij jezelf, joh, mij gebeurt het niet. Mm-hmm. Maar als het je dan wel gebeurt en je kan er niks aan doen, weet je, dan gaat de film heel langzaam draaien.
Ja, ja. En dat gebeurde op de snelweg, gebeurde dat?
Ja, gebeurde op de snelweg.
En je hebt dan ga je met je maakt een draai of is het bij bliksem?
Nou goed, het is, ik zal alle details besparen, maar het heeft wel onuitwisbare indruk op me gemaakt. En goed, gelukkig is de persoon, zeg maar, die naar op mijn baan kwam, die is uiteindelijk allemaal goed uitgekomen.
Mm-hmm.
En dat is het belangrijkste. Weet je? Ja. Je wil niet ergens mee betrokken zijn dat het dat ook nog.
Ergens heeft kan. Het. Kijk, je gunt het natuurlijk niemand. Of je bent een ongeluk is niet fijn. Maar het heeft er wel voor gezorgd. Dat je daarna nog misschien een veiligere bestuurder bent geworden.
Jawel, maar wat ik me opvang. Kijk, ik woon in de hoofdstad. En als je dan in de hoofdstad rijdt. En zoveel mensen zonder licht. Weet je, en die worden ontzettend boos. Weet je wel. En ik had laatst ook een fietser. Onverlicht. Kwam knetterhard aan fietsen. En ik zit natuurlijk enorm te kijken. Want je gaat naar rechts. Het regende. Ja. Het was donker. Dan heb je de verlichting. Dan heb je weerkaatsing door al het water. En uiteindelijk remde ik. En die gingen helemaal over de rooien. Weet je? Ja. En ik doe mijn ramen open. Ik zei, joh, je hebt helemaal gelijk. Maar je moet wel... Ik zie jou echt niet zonder licht. Weet je wel? Ja. Dus je hebt 100% gelijk. Maar ja, dat krijg je niet als je op een gegeven moment over mijn motorkap heen gaat.
Nee. En dat begreep diegene ook wel.
Nee, die werd nog bozer. Ja. Goed, dus heb ik ook geleerd, het heeft helemaal geen zin op het moment zelf, zeg maar, proberen even je gelijk te halen.
Nee. Je hebt natuurlijk een broer die zich veel bezighoudt met racen. Mede door hem kunnen we weer genieten van de Formule 1 in Nederland. Hè?
Correct.
Stroomt dat racebloed ook door jouw aderen, naast dat blauwe bloed?
Nou, er stroomt helaas gewoon rood bloed. Daar kom ik regelmatig achter door de aderen. Dus nee, ik ben niet zo'n racer. Ik vind het wel leuk. Ik vind het ontzettend leuk. Ik vind het wat ze bereikt hebben en dat Formule 1 weer naar Nederland is geweldig. Maar ik ben zelf niet zo'n...
Zag je dat vroeger aan je broer ook al? Dat hij veel met autootjes aan het spelen. Ik heb twee jonge zoontjes. Die alleen maar met raceauto's aan het spelen zijn.
Ja, maar dat deden we. We komen uit een mannengezin.
Ja, dus dat deed hij niet meer dan jij, bedoel ik meer. Het was niet zo dat je dacht van, nou, die was toen al helemaal...
Nee. En ik denk dat ze initieel dat circuit ook niet gekocht hebben om Formule 1 weer naar Nederland te halen. Maar toen de mogelijkheid kwam, toen begon het ondernemersbloed naar te stromen. Dat is toch wel gaaf als het lukt.
Ja.
En dat is gelukt.
Tot slot, een tip of levensles die je graag zou mee willen geven aan bijvoorbeeld startende ondernemers. Er zijn mensen die nog helemaal aan het begin van hun carrière staan natuurlijk. Jij hebt er al heel veel jaren op zitten met succes. Is er iets dat je denkt van dat moet je altijd...
Nooit opgeven. Als je ergens in gelooft, nooit opgeven. Het komt vanzelf links of rechtsom. Er zijn duizenden wegen naar Rome. En dat is nooit een rechte. En als je ergens echt in gelooft, dan moet je er gewoon voor gaan. Of het nou... In de liefde, ondernemen,
nooit
whatever is, gewoon gaan.
Ja, mooi. Dan stellen we nog een top 3 samen met liedjes die je het liefste draait tijdens het rijden. In iedere aflevering mag de gast een liedje weghalen en zijn eigen favoriet toevoegen. Tellen staat op 3. Je mag dus eentje toevoegen en eentje weghalen. We nemen eens even door. Even stukjes laten horen. Ook voor jou een idee dat je een beetje weet waar je het over hebt. Wij hebben in het lijstje staan Ed Sheeran. Peru. 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 Peru, peru, I'm blue. Even better, don't Ja, ik zeg niet van wie deze suggestie was, maar...
Nee. Iemand die veel met zijn kinderen in de auto zit.
Dan hebben we nog deze van Gwen van Poorten. Merry Go Wild, Groovyard.
Nou, dat is als je op de Oberhausen Straight rijdt. Ja. Je wil gewoon wat meer adrenaline hebben dan de...
En deze, ondernemer Johan van Marlen, kwam hier de vorige aflevering mee. Dat is Prince met Purple Rain.
Ik denk dat de eerste sneuvelt.
De eerste sneuvelt?
De eerste sneuvelt.
Weet je dat heel zeker, Maurits?
Dat weet ik heel zeker.
Dat was mijn eigen suggestie. Dankjewel daarvoor. Dan mag je ook wel toevoegen natuurlijk.
Ja, ik heb hem opgeschreven en ik vergeet ook in de naam. Dat heet Young Gun Silver Fox.
Ja.
Met Rolling Back.
We gaan even luisteren.
Het is een beetje de... 80e jaren revival van Steely Dan en dat soort dingen.
Ja, dan gooi je...
Een beetje singer-songwriter, maar een beetje California, zeg maar, 1970. Zeg maar, ja. Een beetje die vibe.
Dan gooi je Peru van Ed Sheeran eruit en dan zet je dit erin.
Oh nee, dat is geen waardeoordeel hoor.
Maurits, bedankt dat je onze gast wilde zijn in deze podcast. Ik vond het een leuk gesprek.
Ik hoop je ook. Dankjewel.
Heb je vragen, opmerkingen? Leuk om altijd van je te horen. Natuurlijk kan via de mail achterhetstuur@dusseldorpbmw.nl. En we zijn er natuurlijk snel weer met een nieuwe aflevering. Ik dank je hartelijk.
Dankjewel.
Je hebt geluisterd naar Achter het Stuur. Een podcast van Düsseldorp, BMW en Mini. Gepresenteerd door Wietse de Jager. Heb je vragen of opmerkingen? Mail achterhetstuur@dusseldorpbmw.nl. Check alle andere afleveringen via Spotify of jouw favoriete podcast-app.